Elke keer kwam hij mij weer tegen. En op een of andere manier vond hij het ook fijn om mij tegen te komen. En na verloop van tijd ging hij ook vertellen van... ik ben blij dat je nog hier werkt. Want ik hoopte al dat je er nog zou zijn als ik terug zou komen. Want ik weet in ieder geval dat als ik bij jou mijn verhaal kwijt kan... dat je niet wegloopt.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Vandaag niet met Maarten Dallinga, maar met mij, Jenda Terpstra. Ik interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 15.
Ja, ik ben Agnes de Vries. Ben werkzaam bij Ontmoeting Forensische Zorg, Ontmoeting FZ. Dat is het label van Stichting Ontmoeting. We zijn hier op de beschermde woonplek van Ontmoeting in Epe. En ik ben daar intakemedewerker. Dat doe ik niet alleen voor deze locatie, maar dat doe ik voor alle locaties van Stichting Ontmoeting. Die zitten onder andere in Rotterdam, in Apeldoorn, Noord-Holland. Dus op allerlei verschillende plekken bieden we forensische zorg. En daarvoor krijgen we aanmeldingen binnen. En die komen bij ons binnen als centraal aanmeldteam. Daar ben ik intakemedewerker van. Ik ben ooit gestart als student aan de SPH, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening. Dat is alweer heel lang geleden, want ik zit al ruim 20 jaar in het vak. Dus dat was al best een tijd. Ik heb daartussendoor ook nog allerlei opleidingen gedaan, middelmanagement. Ik heb ook een communicatieopleiding gedaan en daaromheen mijn carrière gebouwd. Dus ik ben begonnen als sociotherapeut op een klinische setting voor verslavingszorg. Ik heb een tijd in de gevangenis gewerkt als reclasseringswerker. Ik heb een tijd op een dubbeldiagnoseafdeling gewerkt. Ik heb ook een uitstapje gemaakt naar Randstad Gezondheidszorg. Ik heb even voor het uitzendbureau gewerkt. Ik dacht van nou, ik wil het ook vanaf de andere kant bekijken. En vervolgens ben ik weer teruggekomen in de verslavingszorg. Daar heb ik heel lang gewerkt bij Tactus Verslavingszorg in Oost-Nederland. En nu dus bij Ontmoeting. Nou, de doelgroep waar ik eigenlijk vanaf het begin af aan mee gewerkt heb, is de forensische doelgroep. En dat is een groep die eigenlijk altijd op een of andere manier te maken heeft met justitie. Dus het is een justitieel contact, is vaak ook een justitiële titel of een voorwaardelijke straf of een het tijdelijk uitzitten van een gevangenisstraf in een woonsetting of in een klinische setting. En tijdens die titel verzorgen we zeg maar hulp en begeleiding aan deze cliënten. Dat zorgt ervoor dat je heel creatief moet denken. Want je moet ook altijd nadenken over de voorwaarden die justitie stelt. Dus het is ook nog een keer zo dat die cliënt zich vaak op moet houden aan voorwaarden. En ook weer een stukje terug de maatschappij in moet rehabiliteren. En daarbij ook de maatschappij eigenlijk moet gaan beloven van... hey, ik ga zorgen dat ik niet nog een keer weer criminele activiteiten ga uitspoken. En dat is een heel bijzonder traject. Dat geeft een soort van extra dimensie aan het hulpverlenen. Ik denk dat dat een soort van creativiteit of zo bij me losmaakt... waar ik extra enthousiast over word. Ja, mijn verhaal is een verhaal van een man die ik al ruim 20 jaar geleden heb leren kennen. Op dat moment werkte ik in de verslavingszorg als een kliniek voor cliënten met een justitiële achtergrond en verslavingsproblematiek. En deze man kwam bij ons binnen. Gelijk op het moment dat je hem ziet, zie je een verweerd gezicht. Iemand die veel heeft meegemaakt. Dus je ziet eigenlijk aan zijn uitdrukking, aan zijn gezichtsuitdrukking al van... God, dit is iemand die al geleden heeft in zijn leven. Tatoeages, vermagerd, slechte gezondheid en vooral ook boos. Deze man was echt gewoon boos op alles en iedereen om zich heen. Op de maatschappij, op alles wat hem aangedaan was. En dat was best heel moeilijk om met hem contact te krijgen. We zijn toen die eerste fase van behandeling ingegaan. En dat heeft best een tijdje geduurd. Hij knapte op, werd fysiek inderdaad wat sterker. Bouwde langzamerhand een beetje vertrouwen op naar ons toe. En we hebben, ik denk in een periode van ongeveer een half jaar, drie kwart jaar, met elkaar opgetrokken. Ik was daarin een van de begeleiders waar hij regelmatig gesprekken mee had. En we hadden een leuke klik met elkaar. Dus hij kwam me regelmatig opzoeken. En we hadden goede gesprekken met elkaar. En hij vond het ook fijn dat hij zijn boosheid kon delen zonder dat dat gelijk zorgde voor verwijdering in het contact tussen ons. Dus ik heb hem daarin de ruimte gegeven. Helaas is het niet gelukt om dat traject helemaal af te ronden, want hij viel regelmatig terug in gebruik. Hij gebruikte voornamelijk cocaïne en alcohol in deze combinatie. Het is best een hele explosieve combinatie. Levert vaak agressie op, omdat alcohol dempt cocaïne pept juist op. En op het moment dat je dat in combinatie met elkaar gebruikt, dan haal je door middel van de alcohol eigenlijk de remmingen weg. En tegelijkertijd zorg je met de cocaïne ervoor dat je nog heel lang door kunt gaan. Dus je creëert een situatie waarin je heel lang ontremd bent en tegelijkertijd heel veel ruimte hebt om die ontremming heel lang door te laten gaan. Dus dat zorgt ervoor dat iemand die al agressieproblematiek heeft, het dus ook gewoon heel moeilijk is om dat stop te zetten. Dus dat leverde ook regelmatig weer nieuwe delicten op, waarbij die agressief was, gewelddadig. En uiteindelijk het traject inderdaad ook beëindigd is die eerste keer. En dat betekent in zijn geval dat hij toen terug moest naar de gevangenis en daar nog een tijd zijn straf moest uitzitten. En het bijzondere van deze man is dat was mijn eerste kennismaking, maar al die 20 jaar ben ik hem blijven tegenkomen. Na een tijdje kwam het verzoek van: goh, zouden jullie nog een keer een poging willen doen om deze man op te nemen en de behandeling opnieuw te starten? Dat hebben we gedaan en dat is meerdere keren gebeurd. Dus elke keer kwam hij weer bij ons op de afdeling terecht en zei hij: hey, Agnes, ik ben er weer. Ja, hij heeft onder andere in zijn leven meegemaakt dat zijn ouders ook gebruikers waren. Er de nodige mishandeling heeft plaatsgevonden in zijn jeugd. En daardoor zie je uiteindelijk ook een man die heel erg onthecht is. Die niet in staat is om hechting aan te gaan met andere mensen. Heel erg angstig kan zijn. Maar vooral ook heel veel boosheid heeft in zichzelf. En eigenlijk met die boosheid probeert mensen op een afstand te houden, omdat hij bang is om gekwetst te worden. Dus je ziet dat het iemand is die niet in staat is om eigenlijk de band aan te gaan met iemand. Omdat hij weet dat als iemand iets dichter bij mij komt, dan kan hij mij ook weer verlaten. En die pijn wil ik nooit meer meemaken.
En dan komt hij jou elke keer weer tegen?
Elke keer kwam hij mij weer tegen, ja. En op een of andere manier, nou ja, ik zei het al in het begin, we hadden een klik met elkaar. En op een of andere manier vond hij het ook fijn om mij tegen te komen. En na verloop van tijd ging hij ook vertellen van: ik ben blij dat je nog hier werkt. Want ik hoopte al dat je er nog zou zijn als ik terug zou komen. Want ik weet in ieder geval dat als ik bij jou mijn verhaal kwijt kan, dat je niet wegloopt. En dat stukje vertrouwen is denk ik het meest belangrijke geweest wat ervoor gezorgd heeft dat we in al die stappen in het traject wat hij heeft ondergaan elke keer weer een goed contact hebben gehad en het ook goed hebben kunnen afsluiten. Ook al ging het met hem niet goed en viel hij bijvoorbeeld weer terug in delictgedrag of in middelengebruik en moest hij uiteindelijk weer vertrekken. Voor mij was het op zich wel heel bekend, want dit gebeurt natuurlijk vaker. We maken heel vaak mee dat cliënten in eerste instantie het traject ingaan en na verloop van tijd terugvallen en soms ook weer terug moeten naar de gevangenis of er zelf voor kiezen om niet verder te gaan in het behandeltraject en na verloop van tijd weer willen starten. Dat is mooi, want dat betekent dat we weer een nieuwe kans krijgen. En alles wat je de eerste keer hebt geleerd, kun je de volgende keer op voortborduren. En het is ook bekend met verslaving dat het niet zo is dat je na de eerste keer gelijk genezen bent. Dat ben je natuurlijk sowieso niet, want het is iets wat je de rest van je leven als een soort van rugzakje meeneemt. Maar het is wel bekend dat je minstens zo'n 6-7 keer door een behandeltraject moet gaan, wil het eigenlijk echt beklijven. Dus eigenlijk worden wij er blij van op het moment dat we merken van: hey, iemand komt weer terug. We hebben weer een nieuwe kans. We kunnen nog een keer proberen. En we kunnen weer een klein stukje toevoegen aan het traject om iemand een stapje verder te helpen. Sowieso heb je het eerst over herstel. Want de afsluiting van het vorige traject is natuurlijk voor hem wederom afwijzing, pijnlijk. Het is niet gelukt. Ik moet afscheid nemen. Ik kan niet verder. Dus het eerste stapje is weer het winnen van vertrouwen en het stukje herstel oppakken en opbouwen en zorgen dat iemand weer de ruimte voelt om met je in gesprek te gaan. En naarmate wij elkaar vaker blijven komen in het behandeltraject, werd het voor hem makkelijker, omdat hij wel elke keer dezelfde persoon zag. En zoiets had van, oh, maar bij jou hoef ik niet elke keer helemaal opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen. En dat stukje vertrouwen, dat was net datgene wat hem in eerste instantie over de drempel heen hielp om het behandeltraject weer aan te gaan. Nou, we hebben heel lang een traject gehad waarbij het even goed ging en daarna weer mis. Als ik nu terugkijk naar de periode van zijn behandelingen, dan zie je ook echt een periode waarin het elke keer een maand of 6-7 lukt om in behandeling te blijven. En dat was een beetje zijn grens. Dan werd het moeilijk, dan werd het zwaar, dan viel die terug in gebruik. En we merkten ook dat dat eigenlijk een soort van het maximale was wat we met hem konden bereiken. Dus we zijn van daaruit ook echt gaan zoeken van, goh, als we elke keer op dit punt stagneren op behandeling, wat zouden we kunnen bieden om hem de ruimte te geven om af en toe te kunnen terugvallen, maar tegelijkertijd niet zo hard terug te vallen dat het voor hem heel veel impact heeft, maar ook voor de maatschappij heel veel impact heeft. Want het mooiste zou zijn is als hij niet terugvalt in delictgedrag en niet meer gewelddadige delicten pleegt. Dat is natuurlijk echt ook een belangrijke doelstelling. En die zoektocht die bleef. Dat is ook altijd op en neer gegaan. Ik heb heel lang bij dezelfde organisatie gewerkt waar hij elke keer geplaatst werd in de kliniek. Daar heb ik bijna 16,5 jaar gewerkt. En toen ging ik uiteindelijk een andere functie bekleden bij een andere organisatie. En dat is waar ik nu werk, bij Ontmoeting, Forensische Zorg, hier in Epe. En tot mijn grote verbazing, niet zo heel lang geleden, kregen wij een aanmelding binnen. En dat bleek dezezelfde cliënt te zijn. Dus ik was wel verrast, want ik wist dat hij hier nog nooit eerder was geweest. En ik wist ook dat hij dit traject in ieder geval nog niet eerder had geprobeerd. Maar ik wist ook dat hij niet wist dat ik hier werkte. Dus dat was een hele unieke situatie. En we hebben hem uitgenodigd voor een intakegesprek. En toen we hier met z'n allen aanwezig waren en hij kwam binnen en hij zag mij zitten, toen had hij echt zoiets van, dit meen je niet. Wat doe jij hier? Ik zei, ik wist dat dit jouw aanmelding was. Ik wist ook, ik weet waar je vandaan komt. Ik ken jouw verhaal heel goed. Dus je hoeft mij in ieder geval niet meer je hele achtergrond opnieuw te vertellen. Dat maakt jouw intakegesprek hier al bijzonder en veel gemakkelijker dan dat het misschien ooit in een andere situatie zou zijn geweest. Ik zeg maar, ik weet ook waar je vandaan komt. En ik zeg, ik gun jou zo graag de plek waar je uiteindelijk nog een tijdje kunt genieten van je leven. En die kans willen we hier nog een keer bieden. En als het nodig is, daarna nog een keer. Dus zo kwamen we elkaar hier bij Ontmoeting weer tegen. En dat was een hele bijzondere, unieke ontmoeting. En ik vergeet zijn verrassing op zijn gezicht ook nooit weer. Dat was echt heel, heel apart om mee te maken. En ja, hij heeft het uiteindelijk ook hier, net als alle andere keren, een tijdje goed gedaan. En daarna ging het weer mis en is hij weer teruggevallen in gebruik. Dus zijn verhaal blijft een verhaal met pieken en dalen. En we zien ook dat, dat met deze cliënten het eigenlijk een weg is waarbij je weet dat je nooit helemaal op het punt komt van genezing of op het punt komt van volledig abstinent zijn en niet meer gebruiken. Maar we zien wel dat er in de loop der jaren meer stabiliteit is gekomen, dat zijn terugvallen minder heftig zijn geworden, dat hij minder delicten is gaan plegen. En dat het uiteindelijk ook zijn wens is om toch nog een keer op een plekje terecht te komen waar hij de rust krijgt om nog een beetje te genieten van het laatste stukje van zijn leven. Nou, wat ik bij hem merkte in de eerste reactie toen hij mij zag en weer ontmoette in de intake, was eigenlijk verrassing, maar ook opluchting. En ik denk dat de opluchting voor hem ook vooral zat in het feit dat hij heel goed weet dat op het moment dat hij ergens aangemeld wordt, iemand zijn dossier ziet. En zijn lange verhaal en alle pogingen die hij heeft gedaan en alle mislukkingen die er ook zijn geweest. En op het moment dat je dat verhaal ziet, ben je al snel geneigd om, als je iemand niet kent, om te denken van, ja, waarom zouden we het nog een keer proberen? Want deze man gaat het ook bij ons niet redden. En ik zag bij hem de opluchting in zijn ogen dat hij zich realiseerde, maar hier zit iemand die ook de mens achter dit rapport en al deze mislukkingen en al deze pogingen ziet. En ik denk dat dat hem ook een stukje bevestiging heeft gegeven van dit zou nog wel eens kunnen lukken. Nu gaat het me lukken om in ieder geval dit intakegesprek door te komen. En misschien krijg ik wel weer een plekje aangeboden. Dus wat ik eigenlijk bij hem zag was hoop. Sowieso op het moment dat ik de aanmelding zag, kreeg ik al een soort van glimlach. Zo van, oh, daar gaan we weer. En tegelijkertijd met een prettig gevoel. Omdat ik altijd het contact met hem als plezierig heb ervaren. Ik vond het altijd leuk om naar mijn werk te gaan en hem tegen te komen. En ik heb ook met regelmaat gesprekjes met hem gehad. Terwijl dat eigenlijk niet mijn rol is als intake-medewerker. En in dit geval heb ik echt wel de moeite genomen om af en toe eens even langs te lopen. Of op de werkbegeleiding of bij zijn eigen kamer om even te informeren van goh, hoe gaat het met je? En waar loop je tegenaan? Zijn er nog bijzonderheden waar ik je mee kan helpen? En wat het meest unieke was, is dat ik eigenlijk helemaal geen intensieve gesprekken met hem gehad. Maar achteraf zei zijn procesbegeleider ook tegen mij, in alle gesprekken die ik met hem gehad heb, zei hij altijd, ik vind het zo fijn dat Agnes hier ook is. Want dat zorgt er wel voor dat ik me net een soort van vertrouwd voel en daardoor makkelijker het traject in kan gaan. Dus zonder dat ik eigenlijk een hele actieve rol gespeeld heb ik voor hem wel net dat stukje extra betekend wat ervoor gezorgd heeft dat hij zich kon thuis voelen. We wisten wel dat de kans ook groot zou zijn dat hij weer terugval zou gaan laten zien. En dat heeft hij ook zeker gedaan. Daar hebben we hem ook echt in begeleid. We hebben hem de kans gegeven om te laten zien van goh, waar gaat het mis? Wanneer heb ik het moeilijk? En daar gaan we niet gelijk op veroordelen, maar we gaan kijken welke hulp je nodig hebt om dat stabiel te krijgen. Wat wel van belang is, dat als je samen op een terrein woont, zoals hier in de beschermde woonvorm, je moet oppassen dat je niet een ander in verleiding brengt. Dat was op een gegeven moment het risico wat te groot werd. Want hij ging gewoon gebruiken op het terrein. En dan krijgen andere mensen ook enorm veel trek. Dan neem je niet alleen jezelf mee in het proces van terugval, maar dan neem je ook een ander mee in het proces van terugval. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat we wel met elkaar besloten hebben om het begeleidingstraject hier te beëindigen. Ja, dat was echt een teleurstellend moment. Ja, ik had hem zo gegund dat het langer zou lukken. En ik had het hem ook zo gegund dat hij uiteindelijk nu de stabiliteit zou vinden. En ik hoop hem in de toekomst wel weer tegen te komen. Wie weet toch nog een keer weer een nieuwe poging te doen. Als het niet op deze plek is, dan op een andere plek. Maar ik zou het heel bijzonder vinden als ik hem uiteindelijk op die plek kan zien waar die toch die stabiliteit gaat vinden die ik hem zo gun. En waarvan ik denk van ja, dat maakt voor hem ook echt zoveel verschil. Dat zal hem ook een ander mens maken. Nou, wat ik het meest belangrijke vind, en dat is ook echt een insteek die we hier als intake-medewerkers van Ontmoeting FZ ook heel, heel hoog in het vaandel hebben, is dat we vinden dat je altijd achter het rapport, achter de lettertjes, achter het verhaal wat er ooit is geweest, moet kijken naar de mens zelf. Dus ga niet alleen af op wat er in een rapportage staat, want het blijft altijd een interpretatie van het moment, met een mening van degene die het geschreven heeft. En neem de moeite om ook in gesprek te gaan met degene die daarachter zit. Ik moet wel zeggen dat ik ook van zijn procesbegeleider toevallig hoorde dat hij redelijk dicht in de buurt van mijn eigen woonplek een huisje heeft gevonden. Dus ik zit eigenlijk stiekem te wachten op het moment dat ik hem tegen ga komen in de supermarkt. Dat hoop ik heel erg. Dat zou ik heel erg mooi vinden als ik op dat moment ook gewoon weer even de connectie kan maken met hem. En al is het maar door een praatje met hem te maken of even te informeren van goh, waar sta je nu, waar woon je? Kan ik je met iets simpels even ondersteunen of helpen? En ik denk dat voor hem al een heel groot verschil kan maken. Dus ik wacht eigenlijk nog met smart af tot ik hem in de plaatselijke supermarkt ga tegenkomen. Lijkt me heel erg leuk.
Je luisterde naar Kippenvel, een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn. Gemaakt door mij, Jenda Terpstra. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren.